We hebben het vorige keer gehad over de profetieën van Jeremia over de heidenen. En ik denk dat ik gezegd heb van doen maken we de volgende keer serie studies af. Maar ik denk dat dat een beetje te veel gevraagd is voor vanavond om heel 50 en 51 en 52 te doen. Dus ik wou het in toch wel iets kleinere stukjes doen en toch wel kijken of er nog wat gedachten kunnen opdiepen uit uit die hoofdstukken. En volgens mij is dat wel. Er staan best een paar dingen in die nog de moeite waard zijn van het bestuderen. Ik zal eerst een stukje lezen. Jeremia 50 hadden we afgesproken. Ongeveer tot en met vers 20. Dus dat zal ik eerst lezen. Het woord dat de Heere gesproken heeft tegen Babel. Tegen het land der Chaldeeën, door de dienst van de profeet Jeremia. Verkondig onder de heidenen en doe horen. Werp een banier op, laat horen, verberg het niet. Zeg, Babel is ingenomen, Bel is beschaamd, Merodach is verpletterd. Haar afgoden zijn beschaamd, haar drekgoden zijn verpletterd. Want een volk komt tegen haar, op van het noorden. Dat zal haar land zetten in verwoesting, dat er geen inwoner in zal zijn. Van de mensen aan tot de beesten toe zijn ze weggezworven en doorgegaan. In die dagen, dezelfde tijd, spreekt de Heere, zullen de kinderen van Israël komen, zij en de kinderen van Juda tezamen, wandelende en wenende zullen zij heen gaan en de Heere hun God zoeken. Ze zullen naar Sion vragen, op de weg herwaarts zullen hun aangezichten zijn, ze zullen komen, en de Heere toegevoegd worden met een eeuwig verbond dat niet zal worden vergeten. Mijn volk waren verloren schapen, hun herders hadden hen verleid. Ze hadden hen gevoerd naar de bergen. Ze gingen van berg tot heuvel, ze vergaten hun legering. Allen die hen vonden aten hen op en hun wederpartijders zeiden, wij zullen geen schuld hebben, daarom dat zij gezondigd hebben tegen de Heere, in de woning der gerechtigheid. Ja, tegen de Heere, de verwachting van hun vaderen. Vlucht weg uit het midden van Babel en gaat uit der Chaldeeën land en wees als de bokken voor de kudde heen. Want zie, ik zal een verzameling van grote volken uit het land van het noorden verwekken en tegen Babel opbrengen. Die zullen zich tegen haar rusten, vandaar zal ze ingenomen worden. Hun pijlen zullen zijn als een kloeke held, geen zal ledig wederkeren. En Chaldea zal ten roof zijn. Allen die het beroven zullen verzadigd worden, spreekt de Heere. Omdat gij u verblijd hebt, omdat u van vreugde hebt opgesprongen, gij plunderaars van mijn erfenis. Omdat gij geil geworden zijt als een grazige vaas en hebt gebriest als sterke paarden. Zo is uw moeder zeer beschaamd. Zie, die u gebaard hebt, is schaamrood geworden. Ziet, zij is geworden de achterste van de heidenen, een woestijn, dorheid en wildernis. Vanwege de verbolgenheid van de Heere zal ze niet bewoond worden, maar ze zal geheel een verwoesting worden. Al wie aan Babel voorbij gaat, zal zich ontzetten en fluiten over al haar plagen. Rust u tegen Babel rondom, gij allen die de boog spant, schiet in haar en spaart de pijlen niet, want zij heeft tegen de Heere gezondigd. Juicht over haar rondom, zij heeft haar hand gegeven, haar fundamenten zijn gevallen, haar muren zijn afgebroken, want dat is de wraak van de Heere. Wreekt u aan haar, doet haar gelijk als zij gedaan heeft. Roeit uit van Babel de zaaier en dien die de sikkel handelt in de oogsttijd. Laat hen vanwege het verdrukkende zwaard zich keren en ieder tot zijn volk en vluchten en ieder naar zijn land. Israël is een verbijsterd lam dat de leeuwen verjaagd hebben. De eerste die hem heeft opgegeten was de koning van Assur. En deze, de laatste, Nebukadnezar, de koning van Babel, heeft hem de beenderen verbrijzeld. Daarom, zo zegt de Heere, de Heerschare, de God van Israël, zie, ik zal bezoeking doen over de koning van Babel en over zijn land, gelijk als ik bezoeking gedaan heb over de koning van Assur. En ik zal Israël weder tot zijn woning brengen en hij zal weiden op de Karmel en op de Bazan en zijn ziel zal op het gebergte van Ephraim in Gilead verzadigd worden. In die dagen en in die tijd, spreekt de Heere, zal Israëls ongerechtigheid gezocht worden, maar ze zal er niet zijn. En de zonden van Juda, maar ze zullen niet gevonden worden, want ik zal ze degenen vergeven die ik zal doen overblijven. Nou, ik denk dat de context vrij duidelijk is. Twee dingen. De verwoesting van Babel en de bevrijding van Israël. Dat is eigenlijk het gedeelte waar het hier, dat is de inhoud waar het in dit gedeelte over gaat. De reden van de verwoesting van Babel kunnen we ook afleiden uit dit gedeelte. Dat zie je bijvoorbeeld in vers 7. Allen die hen vonden aten hen op en hun wederpartijen zeiden, wij zullen geen schuld hebben, daarom dat zij gezondigd hebben tegen de Heere. Ja, deze Galdeën, die zeiden, wij hebben geen schuld aan de verwoesting van de erfenis van de Heer, want zij hadden tegen de Heere gezondigd, dus we doen eigenlijk alleen maar een goed werk. Nou, dan hebben ze dat misgerekend. En dan zien we dat Babel door een ander volk wordt verpletterd. Wat ze aan Israël hebben gedaan en ook wat zij zelf aan Assyrië hebben gedaan. Ja, Babel is in plaats gekomen van Assyrië. Assyrië waren de eerste veroveraars, althans na Egypte natuurlijk, maar ze waren de veroveraars van het land Israël. Ze hebben het tienstammenrijk weggevaagd. Babel die heeft de Assyriërs overwonnen en nu wordt Babel zelf overwonnen. Als we dit gedeelte ietsjes dieper gaan bekijken, we moeten wel bedenken dat het niet zomaar gaat over het volk, over een groepje mensen of over de koning zelfs. Het heeft een veel diepere laag. Kun je ook bijvoorbeeld bij Jesaja lezen over de Assyriërs. Het gaat niet om het feit dat er een land verwoest wordt. Het gaat erom dat de goden van Babel worden vernederd en vernietigd. Ja, en dat zie je in dat belangrijke vers, waar we het vandaag vooral over gaan hebben. Verkondig onder de heidenen en doet horen en werp een banier op. Laat horen, verberg het niet. Zeg, Babel is ingenomen, Bel is beschaamd, Merodach is verpletterd. Haar afgoden zijn beschaamd, haar drekgoden zijn verpletterd. Deze Bel en Merodach, ja, dat zijn twee goden van Babel. Die twee namen, die kom je ook tegen in de koningen die figureren in de Bijbel, de koningen van Babel. Je hebt Belshazzar, daar zit de naam, de afgod Bel in. En we hebben Evil-Merodach. En dat is een andere koning van Babel. Nou, die heeft dus ook die afgod in zijn naam. Dus die Babyloniërs die noemden kennelijk hun koningen naar hun goden. En de koningen waren feitelijk ook de plaatsvervangers van hun goden op aarde. Dus waar het hier om gaat, is dat Bel en Merodach het niet hebben stand gehouden tegen de Heere, de God van Israël. Het begint met verkondig en doe horen. En dan werp een banier op. Laat horen en verberg het niet. Dat zijn dus, en dan zeg. Ja, dat zijn dus eigenlijk zes dingen. Verkondig, laat horen of doe horen. Werp een banier op, laat horen, verberg het niet en zeg. En wat moet er dan gezegd worden? Nou, Babel is ingenomen, Bel is beschaamd, Merodach is verpletterd. Als je even het woordje zegt buiten beschouwing haalt, dan verkondig, doet horen, werp een banier op, laat horen en verberg het niet. Dan is werp een banier op, dat is het middelste zinnetje. En dat is wel een opvallend zinnetje, dat werpt een banier op, of heft de banier op. Dat gaat praktisch altijd over twee dingen. Het is of overwinning over de vijanden van Israël. Of de toren van de Heere over Israël. Je komt het in beide dingen tegen. Een banier, daar zullen we zo meteen over hebben. Dat is waarschijnlijk zo'n, niet zozeer een vlag. Maar echt zo'n vaandel wat de legers, de heidense legers voor hun legers uitdroegen. Denk maar aan zo'n van die Romeinse vaandels. Ik weet niet of je daar een beetje een beeld van hebt, maar dat is waarschijnlijk de banier. Het is niet zomaar een vlag. Nee, het is een veldteken, een kruisteken, een oorlogsteken waarin. Dus als de Heer je zegt, werp een banier op, heeft dat een betekenis. Bijvoorbeeld de banieren van de Romeinse legers, die hadden een bepaald teken. Nou, dit ook. En we gaan het vooral hebben over die banier hebben vandaag. Ik zal even wat voorbeelden geven van waarin dat wordt genoemd. Bijvoorbeeld in Jeremia 50, 51 er wordt drie keer gebruikt. Vers 2, 51 vers 12 en 51 vers 27. Dan gaat het over Babel, de vernietiging van Babel. Maar in Jeremia 4 vers 6... Dus we moeten even naar het begin van het boek. Ik lees dan vanaf vers 5. Verkondig in Juda en laat het horen in Jeruzalem en zeg het. Ja, blaas de bazuin in het land. Roep met volle stem en zeg, verzamelt uw lieden en laat ons ingaan in de vaste steden. Werp de banier op naar Sion. Vlucht met hopen. Blijf niet staan, want ik breng een kwaad aan van het noorden en een grote breuk. De leeuw is opgekomen uit zijn haag en de verderver van de heidenen is opgetrokken. Hij is uitgegaan uit zijn plaats om uw land te stellen in verwoesting. Nou, hier gaat het over Babel, dus die... er moest de banier worden opgeheven, want Juda die zou worden verwoest. Babel was in aantocht. En het eind van Jeremia, dat is op zich wel mooi natuurlijk, dat je dat twee keer tegenkomt. Aan de ene kant is het begin is de verwoesting van Israël, maar in Jeremia 50 gaat het over de vernedering van de goden van Babel en tegelijkertijd de verhoging van Israël. Ja, dat zag je in, dat hebben we net ook gelezen, daar komen we misschien zo meteen nog wel even op. In vers 4. Ja, in die dagen en tezelfde tijd spreekt de Heer, zullen de kinderen van Israëls komen, zij en de kinderen van Juda. Nou, dat opheffen van de banier, dat kom je vooral ook heel veel tegen in het boek Jesaja. Zullen ze niet... Ja, ik zeg heel veel. Het is vijf keer. Nou, is misschien wel de moeite waard om ze even alle vijf langs te gaan. In Jesaja 5. We hebben in elk geval een beeld wat dat is. De banier opwerpen. Jesaja 5. Vers 26. En hier gaat het dan over de Assyriërs. Ik zal lezen vanaf vers 25. Daarom is de toorn van de Heer ontstoken tegen zijn volk. Ja, dus hij is boos geworden tegen zijn eigen volk. En hij heeft daartegen zijn hand uitgestrekt en hij heeft het geslagen, zodat de bergen hebben gebeefd. En hun dode lichamen zijn geworden als drek in het midden van de straten. Om dit alles keert zich zijn toorn niet af. Maar zijn hand is nog uitgestrekt, want hij zal een banier opwerpen onder de heidenen van verre. En hij zal hen herwaarts sissen van het einde der aarde. En zie, haastelijk, sneller zullen zij aankomen. Geen moede en geen struikelende zal onder hen wezen. Niemand zal sluimeren nog slapen, nog de gordel van zijn lendenen ontbonden worden, nog de schoenriem van zijn schoenen afgescheurd worden. Welke pijlen scherp zullen zijn en al hun bogen gespannen. Hun paardenhoeven zullen als een rots geacht zijn en hun raderen als een wervelwind. Nou, dat gaat over de Assyriërs. Ja, die aankomen als een wervelwind om Israël, of in dit geval Juda in Jesaja, om dat aan te vallen. In Jesaja 11, dan zien we het heel anders, een bekende tekst. Jesaja 11, vers 10, gaat ook weer over die dag. Want het zal geschieden in die dag dat de heidenen naar de wortel van Izei, die staan zal tot een banier der volken, zullen vragen. En zijn rust zal heerlijk zijn, want het zal geschieden in die dagen dat de Heer het ten andere malen zijn hand aanleggen zal om weder te verwerven het overblijfsel van zijn volk, het welk overgebleven zal zijn van Assyrië, van Egypte en van Patros en van Moreland en van Elam en van Siniar en van Hamat en van de eilanden van de zee. En hij zal een banier oprichten onder de heidenen en hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen en de verstrooiden uit Juda vergaderen van de vier einden van het aardrijk. Je krijgt wel een klein beetje een idee van wat die banier is. Ja, vers 12 kom je die banier tegen, maar in vers 10... de wortel van Izei, die staan zal tot een banier van de volken. In Jesaja 13 gaat het weer over Babel, de ondergang van Babel. Dat is parallel met Jeremia 50 en 51. Ja, Jesaja 13 vers 2, heft op een banier op een hoge berg. Verhef een stem tot hen, beweeg de hand omhoog dat ze intrekken door de deuren van de prinsen. En daar gaat het dan ook weer over de verwoesting van Babel. Jesaja 18 is een beetje een vreemde eend in de bijt wat dit betreft. Dan gaat het over Moreland, 18 vers 3. Ja, dus Ethiopië waarschijnlijk. En dan tenslotte in Jesaja 49. Dus weer, dan gaat het weer over het herstel van Israël. Vergelijkbaar met Jesaja 11. Jesaja 49 vers 22. Alzo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal mijn hand opheffen tot de heidenen en tot de volken. Zal ik mijn banier opsteken. Dan zullen zij uw zonen in de armen brengen en uw dochters zullen op hun schouders gedragen worden. En koningen zullen uw voetstenheren zijn en hun vorstinnen uw zoogvrouwen. Ze zullen zich voor u buigen met het aangezicht ter aarde en ze zullen het stof van uw voeten lekken. En gij zult weten dat ik de Heere ben en dat zij niet beschaamd zullen worden die mij verwachten. En dat is dus het verwachten van die banier. Ja, dat is de verlossing van Israël. Ja, heb je het een beetje helder van wanneer dat gebruikt wordt, dat opheffen van die banier. En die banier, dat is dus een velteken. Het staat iedere keer in het teken, in de context van een strijd. En in Jeremia 50 worden dus eigenlijk beschouwd als de strijd tegen de afgoden van Babel. Machtige goden, Merodach en Bel. Ja, en dan is vaak mijn eerste vraag, waar zien we nou die banier voor het eerst terugkomen in de Bijbel? Dus het is vaak een sleuteltekst. Hebben jullie enig idee? Want we hebben net gezien dat de wortel van Izei staat ook tot een banier. En dat is de link die ik vandaag wil leggen.
Ook Israël.
Wat zei je?
De vaandels van de stammen?
Nee, daar wordt niet de banier voor gebruikt, nee. Dat woord wordt daar niet gebruikt, nee. Het is de eerste keer dat je het tegenkomt, dat is de naam voor een altaar. En daar zit dan de naam van de Heer ook in, dat is in Exodus 17. De Heere, mijn banier. En Exodus 17, daar gaat het over de aanval, een hele lafhartige aanval van de Amalekieten. En die zijn dan ook vanaf die tijd eigenlijk de aartsvijanden van Israël. als je naar Exodus 17 kijkt, dat gaat over het begin gaat over het water uit de steen in Horeb. Dus wat gebeurt er? Midden in die woestijn ontspringt er opeens een bron, een bron van levend water. Ja, dus dat water dat stroomt daar overvloedig. En Israël die kan daar drinken van dat levende water. Israël was niet het enige volk wat in die woestijn leefde. Er waren nog meer woestijnvolken. De Amalekieten, dat was zo'n woestijnvolk. En water, ja, dat is iets wat voor ons als goud is, bij wijze van spreken, voor deze mensen. Een waterbron, zeker zo'n bron, dat is het wel waard om die in bezit te hebben. Nou, dat is denk ik ook de reden waarom die Amalekieten eraan komen en tegen Israël strijden in Rafidim. Dat zie je in Exodus 17, vers 8. Dan krijg je die strijd waarbij Mozes zijn handen opheft en dan winnen ze de strijd. En als hij zijn armen weer laat zakken, dan krijgt Amalek de overhand. Ja, laat het stukje maar even lezen. Mozes dan zei tot Jozua: kies ons mannen en trek uit, strijd tegen Amalek. Morgen zal ik op de hoogte van de heuvel staan en de staf van God zal in mijn hand zijn. Jozua nu deed, als Mozes hem gezegd had, strijdende tegen Amalek. Doch Mozes, Aaron en Hur klommen op de hoogte van de heuvel. En het geschiedde, terwijl Mozes zijn hand ophief, zo was Israël de sterkste. Maar terwijl hij zijn hand nederliet, zo was Amalek de sterkste. Doch de handen van Mozes werden zwaar. En daarom namen zij een steen en legden die onder hem, dat hij daarop zat. En Aaron en Hur onderstutten zijn handen, de een op de ander. Op de andere zijde, alzo waren zijn handen zeker totdat de zon onderging. Ja, dus deze twee mannen die hielden als het ware de armen van Mozes in een soort van zegenende houding. Ja, een biddende houding, ze hieven zijn armen op. Alzo dat Jozua, Amalek en zijn volk krenkte door de scherpte van het zwaard. Dus ze wonnen de strijd. Toen zei de Heere tot Mozes: schrijf dit ter gedachtenis in een boek en leg het in de oren van Jozua. Dat ik de gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen zal van onder de hemel. En Mozes bouwde een altaar en hij noemde die naam: de Heere is mijn banier. En hij zei: dewijl de hand op de troon des Heeren is, zo zal de oorlog des Heeren tegen Amalek zijn van geslacht tot geslacht. Nou, dit is een van die Yahweh-namen. Ja, we hebben al bij Jeremia gezien, dat hebben we een keer een speciale studie aangeweid. Naar aanleiding van de Heere, mijn geneesheer. En hier zie je een andere naam, de Heere is mijn banier. Dat is eigenlijk een samenstelling, een samengesteld woord. Heere, Jehovah, mijn banier, Jehovah Nissi. Die banier van de Heere hebben we net al gezien. Heeft alles te maken met die wortel van Isaïe, ja, Jesaja 11. En dat is wel een hele merkwaardige banier. Die kwam je op geen enkele strijd, in geen enkel ander leger kwam je die banier tegen. Want de volgende keer dat je dat woord nees tegenkomt, dus het Hebreeuwse woord nees, dat is de banier. Ja, het is jammer dat het daar niet zo vertaald is, want het legt een hele mooie, bijzondere link. Dat is ook nog steeds als Israël in de woestijn leeft. En dat vind je in Numeri. In Numeri 21. Daar zie je opnieuw een verlossing van Israël. Nu niet van de Amalekieten, maar van de slangen. Ja, wat is er gebeurd? Vanaf vers 4, Exodus 21, vers 4. Zij reisden van de berg Horeb tot de berg van de Schelfzee, dat zij om het land van de Edomieten heen togen, toch de ziel van het volk werd verdrietig op de weg. Ja, ze begonnen gewoon weer te klagen over hun lot. Ja, het arme volk, ze hadden het weer eens te kwaad. En het volk sprak tegen God en tegen Mozes: waarom hebt u ons doen optrekken uit Egypte? opdat wij sterven zouden in de woestijn. Want hier is geen brood, ook geen water. En onze ziel walgt over dit zeer lichte brood. Ja, dus het is gewoon weer pure opstand tegen de Heere. Toen zond de Heere vurige slangen onder het volk, die beten het volk. En er stierf veel volk van Israël. Daarom kwam het volk tot Mozes en zeide: we hebben gezondigd omdat wij tegen de Heere en tegen u gesproken hebben. Bid de Heere dat hij deze slangen van ons wegneemt. En toen bad Mozes voor het volk. En de Heere zei tot Mozes: maak u een vurige slang en stel ze op een stang. Nou, die stang, dat is de nees, dat is de banier. En het zal geschieden dat al wie gebeten is, als hij naar haar aanziet, ze zal hij leven. En Mozes maakte een koperen slang en stelde ze op een stang, dus op een nees, op een banier. En het geschiedde als een slang iemand beet, zo zag hij de koperen stang aan en hij bleef levend. Die koperen stang, waar vinden we die weer terug? Of die banier dus? Ja, Johannes. Johannes gebruikt dit beeld om de kruisiging van de Heere te beschrijven. Johannes 3, vers 14. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderft, maar het eeuwige leven heeft. Johannes die verwijst hier naar Numeri 21. Naar die verhoging in de woestijn. En wat de Zoon des Mensen, die werd dus verhoogd, zoals de slang. Dus natuurlijk een heel onwaarschijnlijk veldteken, want dat is het, dus die banier, waarmee de Heere, de God van Israël, zijn tegenstanders verslaat. Dat is een gekruiste Christus. En eigenlijk een vervloekte Christus, een Christus die een vloek is geworden. En die wordt opgeheven als een banier, als een nees. En in dat teken verslaat hij bijvoorbeeld Bel en Merodach, dus de vijanden van Israël, zijn eigen vijanden, de afgoden. Ja, dus als we die lijn volgen, Mozes die noemt dat altaar de Heere mijn banier, dus de Heere zelf is die banier. In Numeri 21 krijgen we daar nog wat meer over te zien. Ja, dan is het de slang die wordt verhoogd in de woestijn. Het volk wordt feitelijk verlost van de zonden door te zien op het kruis, te zien op die slang, die koperen slang. De Heere belooft feitelijk in de profeten dat hij door die banier zijn volk gaat verlossen. Ja, dan heft de banier op. En tegelijkertijd wordt in die banier, of door die banier, worden ook de zonden vergeven. Want dat kwamen we net in dat laatste stukje van Jeremia 50 tegen. Ja, dat volk dat gaat weer veilig wonen. En in die dagen, Jeremia 50 vers 20, in die dagen en in die tijd, spreekt de Heere, zal Israëls ongerechtigheid gezocht worden, maar zij zal er niet zijn. En de zonden van Juda, maar ze zullen niet gevonden worden, want ik zal ze degenen vergeven die ik zal doen overblijven. Dat heeft alles te maken met dat vergeven van de zonde in de woestijn. En dat ging dus door dat zien op die banier, op dat kruis. Hoe vergeeft dan de Heer het? Nou, dat is niet omdat hij zijn oude verbond er niet doet. Nee, hij vervult dat oude verbond. En vanuit dat oude verbond sluit hij het eeuwige verbond. En dat eeuwige verbond, daar zullen we de volgende keer wat naar kijken. Dat vind je in vers 5 van Jeremia 50. Ze zullen naar Sion vragen, op de weg herwaarts zullen zij hun aangezichten zijn. En ze zullen komen en de Heer toegevoegd worden met een eeuwig verbond. En dat is het nieuwe verbond in dit geval. Ja, dat, dat niet zal worden vergeten. Er zit er nog iets in deze tekst. De Babyloniërs die zeggen, wij hebben geen schuld, in vers 7, dat zij gezondigd hebben tegen de Heere, in de woning der gerechtigheid. Of dat in, dat staat er eigenlijk helemaal niet. Ik weet niet of het in, hoe het in de herziene staat, in vers 7, 50 vers 7.
Sorry, wat moet je daar
maar de Heere, en dan, daarom dat zij gezondigd hebben tegen de Heere.
De woonplaats van de gerechtigheid.
Ja, de woonplaats van de gerechtigheid. Niet in de woonplaats van de gerechtigheid, nee. De Heere wordt hier genoemd, die is de woonplaats van de gerechtigheid. En ja, tegen de Heere, en hij is de verwachting van de vaderen. En dat is ook weer in die banier. Die nees, de verwachting van de Vader. En hij is de woonplaats van de gerechtigheid. Het is best mooi als je erover nadenkt. Ja, dat hoe die opgeheven Christus, zoals die slang, ja, die wordt de woonplaats van de gerechtigheid. En in hem heeft dat volk de vergeving van de zonde. Ja, de zonde zullen worden vergeven. En de verwachting van hun vaderen. Paulus gebruikt dat beeld, de hoop van hun vaderen. De hoop van de vaderen. En daar zullen we mee eindigen. Die hoop van die vaderen, die was heel duidelijk omschreven. Door Paulus. En dus ook, nou, in het algemeen. Dus dat vind je in Handelingen 26. Als Paulus voor Agrippa staat. Ja, Paulus in de gevangenis. Hij heeft al moeten getuigen voor Felix, voor Festus. Heeft hij zich moeten verdedigen en inderdaad ook getuigen. En dan tenslotte getuigt hij ook nog een keertje voor Agrippa. Agrippa die Joodse wortels had en dus wel een en ander wist. En Agrippa die zei tot Paulus, het is u geoorloofd voor uzelf te spreken. Toen strekte Paulus de hand uit en verantwoordde zich al dus. Ik acht mijzelf gelukkig, o koning Agrippa, dat ik me heden voor u zal verantwoorden van alles waarover ik van de Joden beschuldigd word. Allermeest, omdat ik weet dat u kennis hebt van alle gewoonten en vragen die onder de Joden zijn. Daarom bid ik u dat u mij langmoedig hoort. Mijn leven dan, van de jonkheid aan, het welk van de beginnen onder mijn volk te Jeruzalem geweest is, weten al de Joden, als die van overlang mij tevoren gekend hebben, indien zij het willen getuigen, dat ik naar de bescheidenste secte van onze godsdienst als een farizeeën geleefd heb. Ja, dus het was alom bekend dat ik een hele getrouwe Jood was. En nu sta ik en word geoordeeld over de hoop, ja, dat is de mikwa, de verwachting, waar Jeremia het over heeft, van de belofte die van God tot de vaderen geschied is. Dat zijn diezelfde vaderen, de vader van Israël. Dus het gaat hier over de hoop, de verwachting van de belofte die aan de vaderen is gedaan. De vaderen van Israël. En wat is die hoop en die verwachting van de vaderen? Nou, dat zal geen verrassing zijn als we in vers 7... en 8 lezen wat dat is, tot welke onze 12 geslachten gedurig nacht en dag goddienende hopen te komen, over welke hoop, dus weer die hoop van de vaderen, o koning Agrippa, door de Joden wordt beschuldigd. Wat? Wordt het bij uw lieden ongelooflijk geoordeeld dat God de doden opwekt. En dat gaat het hier in de eerste plaats natuurlijk over God die zijn doden, ja, de Christus heeft opgewekt. De hoop van de vaderen. Ik denk dat dat allemaal in dat stukje van Jeremia 50 zit verborgen. Ja, dat opheffen van die banier. Die banier, dat was niet zomaar een banier. Dat was de banier van de opgeheven slang. En in die opgeheven slang worden de afgoden van Babel vernietigd. En tegelijkertijd is dat de vergeving van de zonden en dus de bevrijding van het volk Israël. En hij is geworden de woonplaats van de gerechtigheid, de Heere. We kunnen eindigen met een psalm, psalm 60. Psalm 60 vers 4. En dat is dan meer een algemene zinnetje. Waar de banier ook voorkomt tenslotte. Dat is een gouden kleinoot van David tot lering voor de opperzangmeester op Shushan Eduten, als hij gevochten had met de Syriërs van Mesopotamië en met de Syriërs van Zoba. En Joab wederkwam en de Edomieten sloeg in het Zoudal 12.000. O God, u had ons verstoten, u had ons gescheurd, u was toornig geweest, keer weder tot ons. U hebt het land geschud, u hebt het gespleten, genees zijn breuken, want het wankelt. U hebt het volk een harde zaak doen zien, u hebt ons gedrenkt met zwijmelwijn. Maar nu hebt u degene die u vrezen een banier gegeven om die op te werpen, vanwege de waarheid. En dat is diezelfde banier als die we opgeworpen zien, vanwege de waarheid, om Babel te verslaan en Israël te verlossen.